Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voetbalpraat van 29 maart, het laatste uurtje van de vrijdag. Dan razen we richting het weekend waar de Eredivisie weer gaat hervatten. En dat doen we met een absolute A-ploeg. Mike Snoei, Sjors Blauw en Kees Luijks. Jongens, was een week met veel voetbalnieuws. Niet altijd even positief. Kees, wat sprong er voor jou uit qua nieuws?
Het nieuws over MVV en Den Bosch eigenlijk. Twee clubs waarvan de geldschieters of eigenaren, aandeelhouders, dat die zich dreigen terug te trekken of zich ook echt terugtrekken. En dat ze alle twee in heel zwaar weer zitten nu. En MVV dreigt een faillissement nu. En het is een beetje een klassiekertje bijna. Mm-hmm. Waarbij buitenlandse eigenaren zich op een moment terugtrekken dat het sportief toch niet de toekomst is die ze hadden verwacht. Maar vervolgens wel een club in nood achterlaten. En dan moeten die clubs vaak weer aankloppen bij een gemeente of dat soort instanties. Of bij lokale
investeerders.
Ja. En dat begint wel een beetje een klassiekertje te worden.
Maar is dat precies de reden dat de KNVB dus dat allemaal wat strakker probeert te hanteren? Wat je bijvoorbeeld bij Vitesse zit, wat heel lang duurt.
Ja.
Dat dus niet zo gek is, omdat je anders dit soort praktijken krijgt.
Ik ken niet de precieze criteria en de KNVB krijgt ook een hoop kritiek hierop, bijvoorbeeld van een Vitesse, dat het maar duurt en duurt. Maar dat dat strakker wordt en dat ze daar strakkere regels voor hanteren, ja, lijkt mij echt een hele goede zaak. Want vroeg of laat krijg je gewoon problemen met buitenlandse eigenaren.
Ja.
En soms loopt dat even 1-2 jaar goed, maar uiteindelijk zit je wel vaak met de gebakken peren. En dan moet er weer komen opdraven, dat zijn weer de gemeentes, dat soort instanties. Ja, ik vind het geen goede zaak.
Nee, als zoiets speelt, Mike, dan is dat natuurlijk altijd voor de in-crowd van zo'n club. Is dat verschrikkelijk voor de mensen die er werken, voor de diehard supporters. Is het ook gewoon een consequentie van hoe een voetbalwereld in elkaar zit? Dat als je het niet kunt bolwerken, als het commercieel niet rendabel is, dan is dat het maar.
Ja, en vooral bij Den Bosch hebben ze dit nu al vaker meegemaakt. En dan werden de pakken koffie geteld. En dan een jaar daarna, begreep ik van der Horst, een oudspits van Den Bosch, dan groeide het weer tot aan de hemel. Want dan kwam er een investeerder en dan kon er weer alles. Maar die vertrok dan weer net zo snel. Mm-hmm. Dus er breekt best wel vaak paniek uit. Dus ik denk dat daarom de KNVB ook zo kritisch is. In dat toetsen van al dat soort figuren die zogenaamd het beste voor hebben met een club.
Ja, dus je moet altijd uitkijken waarmee je in zee stapt. Dat is sowieso heel verstandig om te doen.
Maar niet alleen bij voetbalclubs, denk ik, in nieuwe eigenaren uit het buitenland. Gewoon altijd.
Nee, is het voor dat soort clubs, als je er iedere keer bij Den Bosch gebeurt met enige regelmaat, is het met enige regelmaat gebeurd, is het dan ook niet een keer zaak om helemaal terug te gaan naar de kern van waarom bestaan wij eigenlijk hier voor de regio? Kunnen we met een jeugdopleiding, dan misschien met iets mindere ambities in het begin, de boel op poten zetten om op die manier een gezonde vereniging te creëren?
Ja, je zou zeggen, begin op nul en ga weer opnieuw bouwen. Maar ja, dat is gewoon zo financieel zo lastig, omdat je ook gewoon een club hebt met mensen die er werken.
Ja.
En dan moet je zoveel overboord gooien. En dan leid je ook gezichtsverlies. En klinkt misschien wel als het meest verstandige plan. Maar ja, de meest verstandige plannen worden niet altijd nagestreefd in het voetbal, helaas.
Nee. Wat was jouw nieuws van deze week, Sjors?
Ik twijfel toch altijd over de Future Cup, dus toekomstig nieuws. Het begint dit weekend bij ESPN, maar ik ga toch voor geen supporters van NEC bij de derby tussen Vitesse en NEC. Omdat het toch steeds meer een tendens begint te worden, denk ik, in het Nederlandse voetbal, dat uitsupporters, wat de reden ook is in dit geval, is het omdat ze de veiligheid van de NEC-supporters niet kunnen waarborgen, ja, niet aanwezig mogen zijn.
Nee.
Dat al heel lang natuurlijk bij de klassieker, dat er geen fans van Ajax of Feyenoord bij de uitwedstrijden aanwezig zijn. Nou, laatst MVV weer geen supporters mee mogen nemen. En ik heb geen oplossing voor handen en ik vind ook dat het veilig moet verlopen. Maar op deze manier is het gewoon bijna onmogelijk om als uitsupporter naar een wedstrijd te gaan zonder dat je weet of je überhaupt mag.
Ja.
Ik vind het gewoon jammer voor de sfeer als jij als bezoekende club een goal maakt in de laatste minuut en het valt gewoon dood. En je hoort niet eens uit een vakje enthousiasme en ontlading van je welzijn. Je zag het bijvoorbeeld vanavond bij de Graafschap, we speelden wat thuis. Maar die scoren in de laatste minuut, ja, die ontlading, de pure passie en de vreugde die je er ziet, dat haal je gewoon weg bij een uitclub.
Ja,
dat vind
ik
gewoon jammer.
Het is een beetje raar dat nu eigenlijk is NEC de dupe van de supporters van Vitesse, die waarvoor ze bang zijn dat die de boel op stel te gaan zetten.
Ja, Vitesse kan de veiligheid niet garanderen.
En dat heeft te maken met zijn eigen supporters, geloof ik.
Ja, nou ja, omdat ze bang zijn dat Vitesse al zo laag staat. Er zit enorm veel spanning op die wedstrijd. En dat ze dan op die manier...
Ja. Ja, goed, dat is nu de reden. Maar de andere keer is het weer een andere reden. Zijn ze bang dat de supporters van de bezoekende ploeg zich niet kunnen gedragen.
Maar dan,
wat ook oprecht allemaal een keertje gebeurt. En, maar we moeten toch iets beters kunnen bedenken dan altijd maar collectief straffen en...
Maar dit, je hoopt te straffen diegene die in de fout zijn gegaan. In dit geval Vitesse.
Een dadengerichte aanpak heet dat.
Een dadengerichte aanpak, mooi gezegd. Maar dat is in dit geval, daar is geen sprake van. Het is volgens mij ook in Limburg nu met al die derbies die eraan komen, of al die wedstrijden. Constant wordt de ploeg die MVV, daar komen geen uitsupporters meer van Roda bijvoorbeeld. De Roda-supporters zijn de dupe, maar wie hebben het verstierd? Dat waren de MVV-supporters.
Waar wel goede dadengerichte aanpak was, was vanavond bij VVV. Daar ging een man het veld op.
Dat moet je even uit.
Voor de mensen die geen beelden hebben, VVV scoorde er 2-0 tegen Top Os. En daar waren ze zo dol van vreugd dat er een supporter het veld opliep. Ja, dat mag natuurlijk niet. En die bedacht zegt, ik ga nog net even terug. En toen was het een spelletje tussen één steward en een vak VVV-supporters. Die dachten, we halen onze vriend toch weer terug de tribune op. En die trokken aan zijn armen. En die stuur trok aan zijn benen. Nou, en dan gaat er een broek naar beneden. En het wordt bouwvakker decolleté viel. Het was een prachtig beeld, vond ik dat. Hoe dat gevecht uiteindelijk gewonnen werd door de VVV-supporters.
Ja, maar goed, die scheidsrechter ging wel even op zijn strepen staan. Want natuurlijk, als je dit ziet, is het gewoon een komisch moment. Alleen die scheidsrechter zei wel, ja, wacht nou eens even. Zolang we die figuur niet eruit vissen, dan voetballen we dus niet verder.
Nee, klopt, ja. Ja.
Maar dat moet je dan vervolgens toch ook wel erkennen, toch? Dat het niet helemaal normaal... hoe grappig het er ook uitziet, het is niet helemaal...
Het is niet helemaal hoe het hoort, nee. Ja, goed, hij bedacht zich op tijd en... Ik vond het ook wel weer grappig.
Ja, mag je dat toch ook wel eens door de vingers zien, toch, uiteindelijk, of niet?
Ja, alleen dan is waar is de grens. Wanneer ga je iets niet meer door de vingers zien? Je moet, hetzelfde als je één bekertje gooit, moet je dat dan wel door de vingers zien.
Ja.
Ik vond het wel komisch. 2-0, 2-9 minuten. En dat vooral het gevecht. Eén steward tegen een knokkende menigte van VVV.
Maar worden ze er echt uitgevist?
Nou ja, dat was wel de bedoeling. Want die scheidsrechter zei, ja, ik voetbal niet verder voordat jullie die figuur... En die man was ook gewoon in beeld. En alleen niet helemaal op een manier zoals je zou willen. Want we zagen die broek steeds verder naar beneden zak. En zijn gezicht bleef vrij onduidelijk. Maar Mike, wat was jouw nieuws?
Nou, een beetje aansluiten op wat Kees net aangaf over wanneer neem je nou een investeerder binnen je club? Nou, ik heb een hele tijd bij Vitesse gewerkt, dus ik volg dat ook op de voet. En ik merkte een klein beetje aan Theo Jansen, maar ook vooral aan Jan Snellenburg. Vaak Vitesse geholpen, inmiddels dik over de 80, maar nog zo met die club betrokken. Mm-hmm. Ja, dat die zich wel ernstig zorgen maken. En vorige week na de wedstrijd tegen Almere thuis, gelukkig nog 1-1 op het laatst, omdat Vitesse dat gewoon verdiende met die actie van Moussa. Maar daar merkte ik wel een klein beetje dat er ook bij zo'n Van de Kraan, Paul van de Kraan, die moet dan de boel vlot gaan trekken. Ja, dat er nu wel binnen Arnhem wat meer vertrouwen is gegroeid. Dat eerst hij met die Rijntjes die hij inmiddels binnen heeft gehaald. Ja, als
ex-ADO-directeur.
Als troubleshooter. Dat die twee eens gaan kijken of ze inderdaad serieus die club vlot kunnen gaan trekken. Want als ik nu de kopjes daar binnen zo'n bestuurskamer ziet, en dat zag ik vorige week. Ja, ze maken zich nu echt zorgen.
Zou degradatie fataal zijn voor het voorbestaan?
Nou, dat lijkt er bijna op. En gewoon die proflicentie staat serieus op het spel. Met al die loodzware dossiers die er op tafel liggen. Mm-hmm. Nou ja, en ik denk dat Van de Kraan, en hij heeft ja gezegd, vorige week stelden ze mij nog die vraag, gaat hij het doen? Want hij moest er een weekend over nadenken. Mm-hmm. Nou, hij doet het.
Adviseur toch, Mike, of niet?
Ja, maar hij gaat echt het voortouw nemen.
Ja? Hè, wat is Rijntjes dan? Wat wordt hij?
Uitvoerend.
Uitvoerend. Ja. Dus die krijgt wel echt een functie.
Ja.
Ja, ja.
En hij heeft ervaring met hoe het bij Den Haag is gegaan. Nou ja. Qua overnames. Was dat nou goed gegaan of niet?
Het probleem met tackelen, daar heeft hij wel enige ervaring mee. Ja, sommige dingen goed en sommige gingen wat minder goed.
Ja, ja, ja.
Maar die Van de Kraan heeft ook al 8 jaar bij Vitesse, vanaf 2004, toen ook een heleboel ellende opgelost. Vond ook niemand hem aardig. Want dit soort jobs, ja, die zijn gewoon confronterend.
Mm-hmm.
Maar Rijntjes hetzelfde bij ADO. Vond ook niemand hem echt leuk en aardig. Want dat zijn mannen die gaan echt die dossiers proberen op te lossen.
Ja,
ja, en dat moet bij Vitesse. Want wat ik nu een klein beetje voel daar is dat het echt wel 5-12 is.
Ja, En misschien zelfs wel iets daarover. Ja. Hebben jullie genoten van de keukenkampioendivisie vandaag, Kees?
Ik geniet elke week van de keukenkampioendivisie. Maar goed, we hadden vandaag natuurlijk...
Dus een cliché antwoord, maar als het van de keukenkampioendivisie van toepassing is, dan mag het.
Dat mag. Ja, dat is gewoon zo. We hadden weer 10 wedstrijden en we hebben prachtige doelpunten gezien. De wedstrijd waar we het meest naar uit hebben gekeken was Den Haag-Groningen. Was nog niet eens zo'n spektakel, denk ik. Heeft ook een beetje te maken gehad met Den Haag. Die ging het iets anders doen. Wat verdedigender gingen ze spelen. Ik denk dat ze dat ook de komende weken gaan doen. Ondanks dat ze vandaag 2-0 op de broek hebben gekregen. Maar
Snap je dat? Dat hij zo laat in het seizoen toch die aanpassing maakt na een wat mindere periode?
In dit geval kan ik het wel begrijpen. Omdat hij heeft best wel wat geprobeerd. Verschillende spelers. Van alles uitgeprobeerd. Maar Den Haag is gewoon heel kwetsbaar gebleken in zijn verdediging. En vandaag speel je tegen Groningen. Ja, die kan zelfs een wat gestuwde verdediging, zeg ik dat goed?
Gestutte
verdediging. Ja. Kan die uitspelen. Maar nu wordt het interessant. Hey, wat gaat Den Haag doen in het restant? En richting de play-offs blijven
maar
ze...
Bespeur ik bij je dat ze hun speelstijl dus gaan aanpassen op wat ze in de play-offs gaan doen? Dat ze daar die resterende wedstrijden voor gaan
gebruiken? Ja, dat denk ik wel. En natuurlijk hadden ze gehoopt dat, ze vandaag een resultaat hadden gehad. En dat je nog voor die directe promotie kon gaan. Ja, dat kunnen ze wel uit hun hoofd zetten. Maar richting de play-offs en het restant... Het kan ook goed zijn, hè, dat je
Kees,
nu de tijd hebt.
Dit is een waanzinnige groep, hè, wat ADO heeft. Hè?
Ja, nee, maar
dat is echt niet normaal.
Dat ja, zeker, maar misschien kun je ook... Je kunt je ook afvragen, is er op de juiste posities geïnvesteerd? En zijn de juiste spelers aangetrokken? Ja, dat.
Nou, geef eens antwoord maar op die vraag die je zelf opwerpt.
Ik vind nog niet dat je dat nu al kan zeggen. Omdat ADO is nog steeds in de race voor promotie. En dat kan ook via de play-offs. En ik denk ook dat zij een ploeg hebben. Maar het wordt heel interessant hoe ze deze nederlaag weer verteren. Ja. Kijk, vallen ze uit elkaar? Als team, als spelers, met hun trainer. Kalasic is een veel eisende trainer. Nou, dat wordt het interessante. Maar kom Den Haag maar eens tegen straks in de play-offs. Als het moraal weer goed is, dan denk ik dat zij nog een hele goede kans maken.
Daar sla je misschien wel de spijker op de kop, maar daar moest natuurlijk veel aan doen. Want zij hebben in de tijd dat het al best goed ging, hebben ze doorgeïnvesteerd. Met Schalk, met Marsman, met De Rijk die ze erbij hebben genomen. Met Vlak die ze erbij hebben genomen. En ze zijn minder gaan voetballen.
Ja, maar ze hebben omdat het is bijna een voetbalwet. Hè? Wat je gaat doen in de winterstop leidt maar heel zelden tot extra succes. Misschien soms wat meer stabiliteit. Maar je ziet nu juist, en ik zag ook de wedstrijd tegen Telstar, waar ze behoorlijke goals tegen kregen vorige week of twee weken geleden. Ja. En nu ook weer. Ja, dan denk ik bij mezelf, haal je een hele ervaren keeper. Je zet daar nog eens twee van die jongens voor met heel veel routine. Ja, het levert niks op. En ze gooien alles op die eerste twee posities.
Ja, was jij geschrokken, George, wat niveauverschil tussen Groningen en ADO vandaag?
Nee. In de zin van dat ADO de laatste weken eigenlijk gewoon alleen maar in een neerwaartse spiraal zit. In Groningen zie je gewoon met de week nog beter voetbal. Ook getuigen de goals die ze vanavond maken. Dat zijn gewoon geen luckies. Dat zijn gewoon toonbeelden van teamwork. Dat je week in, week uit eigenlijk meer of meer ziet bij Groningen. En zie je vanavond ook weer bij twee echt fantastische goals. De eerste met inspelen, doorbewegen, goed, balletje achter, hakje door de benen. Er zit enig geluk bij. Maar de intentie is er wel.
Nou, geluk of brieën, zo kun je natuurlijk ook uitleggen.
Ja, goed, tussen een genie en een gek zit een klein verschil vaak, hè. Dus...
Van Groningen,
ja.
Ja, maar ja, brieën, 100% brieën natuurlijk.
Nee, maar goed, dat hij hem hakt door de benen, dat zit natuurlijk wel wat geluk bij.
Oh, dat hakkie, ja. Ja.
En maar goed, het zijn wel echt teamgoals waarbij op getraind is, waarbij je ziet dat mensen lopen, dat mensen in beweging zijn. En bij ADO zie je eigenlijk week in, week uit dat die achterhoede wel een keertje door zijn hoeven zakt. Die hebben ook een ongelooflijk aantal tegengoals voor een club die mikt op plek 1 en 2. Ja. Dus in die zin was ik niet verrast.
En Lukine heeft juist het tegenovergestelde gedaan. Toen het wat tegenviel in het begin. Hij zegt ja, we moesten opstarten. Zei hij nee. Ja, hij heeft die keuze gemaakt voor Bergen, voor Schreuders, voor Valente.
Maar Mike
Postema. Hele jonge, dynamische gasten.
Maar dat blijf ik het interessante vinden. En ik heb Lukine ook wel eens daar wat over horen zeggen. Dat hij ook niet had verwacht dat het na die aanpassing of na die zeg maar metamorfose, dat hij dit voorzien had. Want zij hebben echt, denk ik, met die keuzes, hebben ze ook ingecalculeerd, nou, directe promotie, dat zou wel eens lastig kunnen worden. Ik denk dat ze dat ook hebben bedacht. Want ja, je kunt niet ervan uitgaan dat je met Bos
verliest op dat moment.
Ze hadden niks. Nou ja, maar ja, je moet het wel je verlies durven nemen op dat moment. Nou, dat is het nog niet geworden. Ze zitten nog volop in de race.
En geen kaart te krijgen. Even thuiswedstrijden. Bomvol. Eén groot bombardement op de doel van de tegenstander. Ja. Achterkomen tegen de Graafschap. Gewoon doorgaan. En dan 4 goals maken. Ja, ja. Er zit echt een fantastische...
Maar als je ziet hoe Lukine het heeft omgedraaid maken. Is dat misschien het lastigste van trainer zijn? Erkennen wanneer iets niet werkt en dan overgaan op een ander plan. Dat moment herkennen. Is dat
ja,
het lastige?
En dan moet je met Bakuna gaan praten. En je moet met 1-2 anderen die wat leken slachtoffer te worden van dat nieuwe systeem en die nieuwe dynamiek. Want al die jonge jongens, en die speelt al 5-6 wedstrijden niet meer. Die Prins, die linksback, die is geblesseerd geraakt. Maar ook zo'n mannetje uit de opleiding, ja, die heeft ook die dynamiek. Ja, dat straalt er vanaf. En ja. Natuurlijk heeft hij hierop gehoopt, maar van tevoren ja, kan je hier alleen maar blij mee zijn als het dan ook zo uitpakt. En dat vind ik wel mooi.
Maar je fouten erkennen, dat vinden mensen in de voetbalwereld toch altijd het allerlastigste dat er is. Omdat je dat ook indirect je eigen ego een knauw geeft.
Ja, maar ja, zoals spelen dit is prettig niet als een trainer een keer voor een groep gaat staan en zegt, jongens, luister eens, de afgelopen weken hebben we een aantal dingen geprobeerd, maar lukt niet. We gaan wat anders doen.
Maar reken maar dat Lukin dit echt met management, directie allemaal heeft besproken. Hè? Want je moet echt van op het moment dat je zegt, nou, we gaan het nu even anders doen, die jongens gaan de kans krijgen, dan weet je, van een aantal jongens moeten we gewoon straks afscheid van nemen, want die kunnen we niet meer houden in de selectie. Die kunnen we niet op het tweede plan zetten en erbij blijven betrekken. Dus dit is wel een keuze geweest, denk ik, die ze gezamenlijk hebben genomen daar.
Wij hebben die data bekeken van Groningen. Dus als je kijkt naar wat ze dan ook ten uitvoer brengen aan sprintmeters en aan totale meters die ze afleggen. Echt ver boven de rest.
Dus, is dat zo, ja?
Ja, want Hans zei vanavond bij zijn programma, ze bewegen nu zelfs door, maar dat deden ze al. Ze zijn al heel erg bezig met inspelen, doorbewegen. En dan niet één man, nee, 2, 3, 4 mensen eromheen. Ja. Ja, en daar moet je conditioneel goed voor zijn. En dat zijn vooral die 4, 5 jonge gasten die ik net opnoem, zijn daar gewoon leidend in.
Gek is dat we bij Lukien best wel vaak gezien dat in de tweede seizoenshelft dat elftal een enorme sprong vooruit maakt. Bij Emmen zijn ze toen nog een keer bijna ingebleven.
Nou, we kunnen wel stellen dat hij durft wel keuzes te maken in dat opzicht. En dat deed hij ook bij Emmen. Ja. Emmen was hij toch altijd wel, vond ik, van heel verzorgd voetbal. Nou, Emmen, de tweede seizoenshelft, ging veel directer voetballen. Veel meer ballen inbrengen van achteruit, van de zijkanten. Dus dat durft hij wel. Hij durft wel keuzes te maken. Hoe relaxed hij overkomt uiteindelijk. Hij is bakt geen zoete broodjes in dat opzicht, denk ik. Maar ik blijf het op ongelooflijk vinden. En ook ongrijpbaar hoe zulke jonge gasten als die Postema, Van Bergen, Van Lente, dat die zich ontpoppen tot de smaakmaker binnen no time, tot smaakmakers van de
Maar ze hebben gewoon geld uitgegeven aan een performance coach. Hè? Dat verhaal hoorde ik vorige week. Die hebben ze gewoon weg moeten halen... om vooral op dat gebied, dus in de fitheid, een enorme sprong te maken. En natuurlijk, je moet daar ook bij goed gaan voetballen. Maar die fitheid zie je wel terug, want die performance coach, ben zijn naam even kwijt, maar die heeft dus geld gekost.
Ja, het versterkt elkaar ook. Dat als jij fitter wordt en je gaat beter spelen, dan geloof je ook in zo'n plan om het ten uitvoer te brengen. Ja. Bovendien, half jaar geleden klopte er helemaal niks meer om bij FC Groningen. Nu gaat er gewoon een scout van FC Groningen naar AC Milan, las ik van de week. Een jongen van 25, die daar zijn geld
heeft. Heeft Milan daar nog geld voor betaald of niet?
Dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen.
Ja, met je tegenwoordig voor scouts moet je gewoon geld gaan
betalen. Jij doelt op die scouts van RKC die naar Cambuur gaat voor 100.000
2,5 ton vroegen ze volgens mij.
Ja, even één ding over Groningen nog. Dus ik ook hosanna allemaal, maar ze moeten nog wel even langs dat taaie Roda. Gaat dat lukken?
Nou, Roda is ook gewoon in vorm. Dus, en volgens mij komt er een hele mooie wedstrijd aan op de laatste speeldag. Dus laten we hopen dat volgens mij is het Groningen-Rode JC. Ja. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als daar de beslissing kan vallen. Maar het zijn twee ploegen die zijn echt in vorm. Rode JC ook vorige week.
Die jij bedoelt, die wedstrijd, ben ik wel nieuwsgierig naar. Daar zit ook een hele mooie dynamiek in Roda. Die misschien individueel wat minder grote jongens.
Ik zit eerlijk gezegd, Mike, het hele seizoen al te wachten op het moment dat Roda gaat wegzakken. Ja. Maar vorige week was ik daar, vroeg ik het ook aan.
Ze hebben even zo'n periode gehad, hoor. Geloof net na de winterstop, dat het even een stukje minder
ging. Maar lager dan derde hebben ze niet gestaan.
Nee, dat niet. Nee, maar goed, toen kwam de boel ook weer dichter bij hun. Maar je hebt gelijk, maar Sibum heeft het ongelooflijk knap gedaan. Met een selectie,
fit, heel fit elftal.
maar ook met een selectie die, ja, weet je, die het ook wat tikken gehad nog van het vorige seizoen. Wisseling van de trainer, totaal ander beleid. Of niet een ander beleid, maar ja, wel weer andere mensen. Ja, die heeft echt de boel helemaal op de rit gezet. Ik vind dat echt, ja, ook met onbekende jongens. Weet je, Den Haag doet het totaal anders wat dat betreft. Dat komen allemaal uit een klapper van spelers die je allemaal kent. Mm-hmm. Bij Roda is dat weer helemaal anders. En dat kan hij wel helemaal zo even samenstellen. En iedere week goed laten voetballen.
Gaan we misschien nog wel even hebben over Didde. De centrale verdediger die in de belangstelling van FC Utrecht staat. Sjors had het over Groningen en Roda. Gaat Dordrecht zich daar nog in mengen? Of is dat...
Nee, dat lijkt me uiteindelijk... wat zegt Kenneth Perez altijd? Na wedstrijd 25 ga je een beetje voelen of je mee kan doen. En ze doen natuurlijk wel mee, Dordrecht. En ze spelen hartstikke leuk voetbal. Het is echt leuk om naar te kijken. Als je gewoon een avondje vermaakt wil worden... Gewoon als voetballiefhebber, kijk Dordrecht, want er spelen een paar echt leuke spelers. Het zand, om eens eentje te noemen. Maar ik denk, puntje bepaald, komen zij net wat volwassenheid tekort.
Maar denk je überhaupt dat ze bij Dordrecht dat geloven? Volgens mij is het gat 5 punten. Dat is nog ook een ding,
in deze competitie kan alles in de keukenkampioendivisie.
Ja, dat kan alles, maar... Als ook bij Dordrecht denk ik, we hebben een prachtig seizoen.
Die zijn sowieso al.
Die zijn net, maar dat is ook al een hele mindset. Als je die vorm nu hebt van Dordrecht en de verwachting is directe promotie, dan is het heel anders. Maar Dordrecht is al heel blij dat het nu zo goed gaat.
Dus ja, en op het moment dat ze er echt bij gaan komen en ze er ook gaan realiseren, oh wacht, als we nu gaan winnen uit bij, ik noem even wat Eindhoven, ik weet niet of ze er nog tegen moeten, dan kunnen we dat gaan halen. Komt er andere spanning op en dan verwacht ik dat Dordrecht.
Ja, het feit dat we, Mike, het al een minuut of 12 over de keukenkampioendivisie hebben en het woord Willem II nog niet gevallen is. Is dat misschien wel het grootste compliment wat we de Tilburgers kunnen geven?
Ja, en vooral vanavond ook weer. Hè, dan zie je Meerveld weer. Ooit door Martin van Geel voor heel veel geld bij Den Bosch weggehaald. Niet echt dat het eruit kwam. Maar dan zie je hem nu vanavond ook weer met links naar binnen kapt en met rechts binnen ziet draaien. Nog steeds pas 21 jaar, terwijl hij al heel lang meedraait voor je gevoel. Hè? En dan Oosting, die wilde AZ nog omturnen tot linksback.
Ja.
Heeft hij voor bedankt. Hij wilde op 10 spelen. Heeft dat volgehouden. Kruisband gescheurd. En ook bij 15 goals betrokken bij
Willem
II. En
vaak ook wel en op scherp gezet ook, hè, door Peter Maas. Ook wel eens op de bank gezeten.
Ja,
doet hij ook.
Die heeft behoorlijk de winter onder, maar de tijd is om, Kees. Anders kon we nog even over
Peter
Maas
uitweiden.
We gaan zo meteen vooruitblikken op de Eredivisie. Dus graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat van 29 maart met Mike Snoei, Sjors Blauw en Kees Luijks. We gaan het hebben over de Eredivisie van het komend weekeinde, waar Ajax de uitwedstrijd speelt tegen PEC. Was toch wel opvallend nieuws, eigenlijk bijna tussen de regels door gisteren in de persconferentie waarvan het schip liet vallen. Sjors, dat hij in ieder geval niet hoofdtrainer is volgend jaar, maar wel doorgaat in een rol op de langere termijn. Toen ik dat hoorde dacht ik, dat is nog een kapitein op een al behoorlijk stevig schip.
Nou was dat natuurlijk wel al enigszins bekend van het schip. Wel was vastgelegd voor langere periode. En dat hij dat hoofdtrainerschap maar deed omdat het nodig was. Maar inderdaad, ja, weer iemand die wat gaat vinden van een club en een selectie.
Vooral de trainers, want hij wordt coach van de coaches of zoiets.
Ja, even voor de duidelijkheid.
Ajax werkt, een lekker lijstje op.
Ajax werkt volgend jaar met een extra voetbalcommissaris naast Danny Blind. Dus twee commissarissen. Dan is Alex Kroes begonnen, die ook de technische portefeuille heeft. Dan is Marijn Beuker er nog. Louis van Gaal als adviseur en John van Schip dan dus. En er komt nog een manager transferzaken bij. En die moeten dan met z'n allen komen tot een nieuwe hoofdtrainer. En die moet dan ook nog enigszins autonoom gaan functioneren.
Nieuwe
dat is iets anders dan de lijn die Ajax lang gevoerd heeft met Overmars en Ten Hag. Is dit, als je dit allemaal zo opsomt, is dat überhaupt een werkbare situatie om een club uit een crisis te krijgen? Met zoveel kapiteins, kun je ze toch wel noemen?
Ja, maar misschien schuilt hier wel weer de gedachte van, we hebben het nu aan één man overgelaten. Dat is helemaal misgegaan. En nu moeten we het misschien wel met een grote groep mensen tegelijk doen. En ja... Het lijkt mij wat veel dit en lastig. Hoe snel kan je dan iets beslissen?
Mm-hmm. Ja, dan is het belangrijk, Kees, dat er duidelijke lijnen komen. Daar wordt Alex Roest dan voor aangesteld.
Dat, die verantwoordelijkheid wil hij ook pakken in die eerste window. Dat heeft hij al gezegd. Nou, dat lijkt me heel verhelderend eigenlijk. Dat hij gewoon die verantwoordelijkheid pakt. Nou, hij moet een trainer gaan aanstellen. Hij moet een selectie gaan samenstellen. En dat lijkt mij heel belangrijk. En ik weet niet in hoeverre Blind of Van Gaal of Marijn Beuker een eindverantwoordelijkheid hebben. Lijkt mij even beter van niet. Dat Kroes gewoon zegt, nou, ik zet de lijn uit. Maar ja, ga dat maar eens doen met Van het Schip, Van Gaal. Nou ja, Marijn Beuker is even een ander profiel, denk ik.
Ja, die is echt voor de voetbalontwikkeling.
Ja, voetbal, maar ook qua, hoe zeg je dat, statuur.
Ja.
Nou, dat lijkt mij het belangrijkste. Kijk, samenwerking is zo belangrijk. Nou, dan heb je het liefste zulke kort mogelijke lijnen. Dat zijn nu best wel wat lijntjes alweer bij Ajax. Dat maakt het er niet makkelijker op. Dus volgens mij is het belangrijk dat die gasten, als Van Gaal en Blind en wie je nog meer allemaal noemt op de achtergrond, dat die echt een ondersteunende rol hebben en niet de lijnen willen gaan uitzetten. Ja, dat lijkt mij het allerbelangrijkste.
Er was een mooi rad getekend in de Voetbal International met mogelijke nieuwe trainers. Welke naam vond jij de meest logische in die hele
lijn? De meest logische?
Of de meest inspirerende, de meest uitdagende?
Ik vind het een lastige, want je weet niet met welke afspraken een nieuwe trainer dan daar aan de slag gaat. Gaat hij volledig ruksigloos als een boeman tekeer, ook tegen al die namen die jij net opzomde? Of gaat iemand gewoon een soort in de plooi vallen van al die namen? Kijk, dan zou je eerder denken aan Dave Vos, die ook op dat rad stond. Ja, die werkt al nu een paar jaar bij Ajax. Die kent die lijntjes of meer. Die zal wat meer al hebben gesproken met Van Gaal, Van het Schip en dergelijke. Dan zou je zeggen, dat schuift door. Maar word je dan niet een teveel marionet van die man en ben je meer uitvoerder dan bedenker? En op dat rad stond voor mij ook Pepijn Leinders. Nou, dat zal dan wat meer zijn eigen gang gaan als trainer. Stond Dick Schreuder er ook op, je wel, hè?
Ja.
Ja, ik denk dat die gewoon een soort twee oogkleppen op doet. Van links en rechts, ik zie helemaal niemand, ik hoor helemaal niemand. En die gaat gewoon zijn gang. Ja, wat heeft dit Ajax nodig? Dat is dan de vraag die beantwoord moet worden.
En durft een directie ook iemand als Dick Schreuder aan te stellen? Die, hè, als je de verhalen een beetje hoort, gewoon zijn koers gaat varen en scheid heeft aan de rest. Dat is natuurlijk wel voor een directeur de meest risicovolle oplossing, denk ik. Je hebt het liefst iemand die je wat kan
masseren.
Dat vind ik wel het meest interessante. Kijken wie het moet worden. Ja, er zijn een aantal namen. We weten niet hoe hij het gaat doen, maar wat is de achterliggende gedachte van een keuze voor een trainer?
Ja, is het noodzaak om een knetterend cv binnen te komen? Dat hoeft natuurlijk niet per se. Met Ten Hag is dat uiteindelijk ook zeer goed gegaan bij Ajax. Bij Stijn dan wat minder. Met min of meer vergelijkbaar profiel binnenkwam. Is Schreuder eigen gereid genoeg? Denken jullie om het op zijn manier te doen zoals hij dus gedaan heeft bij veel kleinere clubs zoals PEC Zwolle en nu in Spanje bij Castellón?
Ja, ik denk dat hij dat als eis gaat stellen ook. Hè. En hij zal dat op een aparte manier gaan brengen. Maar of hij dat nou in de tweede divisie waar hij ooit begon, of waar hij nu weer zit in Spanje, of PEC Zwolle vorig jaar. Zijn manier van werken en zijn speelstijl. Ja, ik vind het zelfs bij Ajax passen. Hè. De mensen zullen op het puntje van hun stoel zitten. Want hij probeert alles op de helft van de tegenstander te doen. En ja, en ik vind dat best indrukwekkend. Ook nu in Spanje weer.
Ja, hij is er nu nog niet. Sjors, Ajax speelt tegen PEC.
Ik denk
dus
wel even nog tussendoor.
Ja,
ik denk wel dat deze selectie heeft wel echt een trainer nodig die echt impact kan maken. Niet halfbakken. Weet je, niet de verdettes een beetje tevreden houden en die andere jongens even weer een tikkie op hun neus geven. Wij spreken echt iemand die impact maakt. Die zijn lijn duidelijk maakt en zegt, je gaat mee of je gaat niet mee. Dat lijkt mij het allermooiste voor Ajax.
Ja. Dat hoeft dan dus of ze dat gaan doen. Dat hoeft dus niet per se een grote naam te zijn, zeg jij?
Nee, helemaal niet. Maar het belangrijkste is, als het geen grote naam is, maar überhaupt, als die man straks zijn lijn blijft volgen en impopulaire maatregelen neemt, dat een directie dan achter hem blijft staan. Want dan sta je sterk. En dan geef je een trainer extra statuur als het ware. Want dan denkt iedereen, hey, potverdorie, we moeten nu al echt. En dan kunnen jongens niet meer de kantjes ervan aflopen. Geen politieke spelletjes spelen. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja, de berichten die je leest is wel dat er behoorlijk wat gaat veranderen in het spelersbeleid bij Ajax. Dat er behoorlijk wat spelers zullen vertrekken. Dat er misschien ook wel wat investeringen in gedaan worden. Dat was natuurlijk de hele discussie tussen Stijn en Misli dat vorig jaar over zeggenschap bij transfers. Zou een nieuwe trainer van Ajax daarin iets moeten eisen, Sjors?
Wel in zin van een soort veto. Ja, waarom zou je ook überhaupt een speler halen als je zegt, ik heb hem niet nodig, want ik vind hem niet goed genoeg, past niet bij mijn systeem. Want dan krijg je alleen maar vrevel en frictie. Nou, we hebben gezien bij Stijn en Misli dat hoe lelijk dat kan worden en hoe dat smul is voor de journalistiek. Maar dat is natuurlijk totaal onwenselijk als club, dat iemand gewoon openlijk zijn spelers gaat afvallen en zijn technisch directeur gaat afvallen. Dus kan je maar beter zorgen dat je daar in ieder geval, of je het contractueel moet vastleggen, of dat je het gewoon als heren handje klappen zegt van zo gaan we het doen. Slot heeft het nu bij Feyenoord samen met de Kroeze. En dat heeft Overmars met Ten Hag ook zo gedaan. Mm-hmm. Je ziet wel dat je dan een sterk blok staat in ieder geval. En of je daar letterlijk bij je contractonderhandeling kan laten vastleggen. Ik weet niet of jij dat ooit hebt gedaan, Mike. Maar...
Nou ja, ik zit weer aan Schreuder te denken. Want als jij een bepaalde speelstijl bij Ajax dan wil gaan toepassen, ja, dan horen wel ook weer een type speler bij. En als je dan al die hele selectie gevuld is dadelijk met nieuwe jongens, misschien wel weer geïnt op 4-3-3, de Hollandse school, of wat Ajax graag terugziet, mm-hmm. Ja, dan wordt dat best wel lastig. Ook voor zo'n Schreuder, hè, die toch wel graag naar een type speler zoekt die druk vooruit kan zetten, die vooral heel veel loopt mogen hebben, hè, en die dynamisch zijn. Dus,
er moet toch ook nog een TD komen?
Ja, een chef transferzaken. Dus niet helemaal technisch directeur, want dat gedeelte gaat voor een groot gedeelte bij Kroes komen te liggen. Maar er wel nog iemand die de ins en outs van transfers...
Ik vond wel dat Kroes wel iets interessants zei over, zeg, wij gaan geen, dan moet je me corrigeren als ik het verkeerd zeg, maar we gaan geen spelers halen van boven de 10 miljoen of rond de 15 miljoen, zoiets. Ik ken die bedragen niet precies. Waar een trainer niet achter staat. Mm-hmm. Kunnen we niet doen. Nou, dat lijkt me een hele gezonde en heldere gedachte. Ja. Kijk, je hebt soms een speler, als Kroes, die heeft een groot netwerk. Denk, ja, een speler van 5 miljoen of hij heeft een jeugdspeler die hij ergens kent, die wilt hij pikken. Ja, die kent een trainer niet. Dat kun je op je eigen houtje doen. Maar die gekke of die hoge transfers, dat lijkt me heel gezond dat je die, ja, dat je daar beide achter staat. Dat vond ik al een hele goede opmerking van Kroes eigenlijk.
Ja. Is de tegenstander PEC eigenlijk al veilig, Mike, met 28 punten uit 26 wedstrijden?
Ja.
Zes boven nummer 16.
En dan in die laatste 5 wedstrijden 4 keer verloren. Dus dat vertrouwen is broos. Dus ik denk dat zij nog wel aan de bak moeten. Ja. Alleen die ploegen die eronder staan, die daar nog net onder staan, hebben ook allemaal zo'n loodzwaar programma.
Ja, thuis tegen Ajax, dat overigens speelt zonder Henderson, Kaplan, Schuterloop, Berghuis en Brobby.
Rijkoff zat niet bij Jong Ajax vandaag. Daar kan je misschien het een en ander uit opmaken. En goed, Ekpom zal dan vermoedelijk wel starten. Ja. Met die gasten erbij was het ook niet juf van het laatste weken. Dus nee. Wat dat betreft zou ik nu niet zeggen dat
Ajax... Verbaasd als jullie dat Henderson dan weer geblesseerd raakt na... een periode in de woestijn, teruggehaald door Ajax met een enorme investering. Is dat verbazingwekkend? Je zit nee te schudden.
Kijk. Nee, omdat je ziet dat bij spelers die al een half jaar op een ander niveau spelen. Omdat dat toch best wel achteruit gaat. Ik vond het ook heel duidelijk te zien bij Wijnaldum. Dat die qua intensiteit van spelen niet mee kon. Ook daardoor niet zoveel in het spel voorkwam eigenlijk. Ja, en dat is ook met Henderson. Je weet, het zijn ook klassiekertjes. Je weet
volgens mij moest hij zelfs opgetraind worden voordat hij überhaupt kon starten.
Zeker.
Henderson, ja.
Ja, maar dan weet je eigenlijk uit niet mee omdat het kunstgras was.
Ja, je weet dat niet alleen jongens die in de zandbak hebben gespeeld, maar oudere spelers die een periode niet hebben gespeeld of weinig of geblesseerd zijn geweest, die hebben ontzettend veel moeite om... conditioneel, qua intensiteit van trainen en wedstrijden om aan te pikken. Als ze het hebben aangepikt, krijgen ze heel vaak weer een terugslag. Er zijn maar weinig gasten die dat goed absorberen. En bij hem zie je het ook weer. En nu in de wedstrijd dat je hem echt wilt zien, waarschijnlijk volgende week in de klassieker. Ja, is die de... Volgens mij is hij niet bij.
Nee, gaat er 3 weken niet bij zijn.
Dat is wel echt, dat zijn de wedstrijden die in de Kuip, weet je, die de boel... Want in de arena was hij, dacht je van, er staat echt iemand... Nou, dan hoop je dat ook in de Kuip. En is hij er niet bij, dat is toch best wel... ik vind dat dure blessures.
Ja, PSV, Sjors spelen uit in Nijmegen. Dat wordt dan gezien als de laatste lastige uitwedstrijd voor de Eindhovenaar.
Maken het wel spannend, hè?
Gaan die ook fluitend langs NEC, denk jij?
Nou, PSV? Fluiten wil ik niet zeggen, want ik vind NEC...
Iedereen fit, behalve Lang.
Ik vind NEC echt wel een goede ploeg. En die maken echt indruk met zowel speelstijl als spelers. Misschien dat als er een vloege rode kaart valt, een gelukkig VAR momentje dat NEC gaat winnen of gelijk spelletje eruit peurt. In principe gaat PSV dit gewoon winnen.
Nee, ik heb ook het idee, Mike, je zag vandaag die rijen bij de Goffert voor de laatste kaarten voor de bekerfinale. Dat ze daar, dat is ook niet zo gek natuurlijk, al behoorlijk aan het toeleven zijn op 21 april in de Kuip tegen Feyenoord. Maar ze zullen zich toch wel kunnen opladen tegen PSV. Daar.
Ja, maar ook de manier waarop, hè, wat George ook aangeeft. Maar vooral ook die twee Japanners. Die
maar Ogawa is er niet bij, hè, morgen?
Nee.
Nee, maar weet je, die hebben wel al naam gemaakt, tuurlijk. Hè. Dat, er moet altijd iets gebeuren voordat zo'n spits dan wat meer speeltijd krijgt. Hè. Maar ja, ik vind het leuk om te zien. En ik vind ook wel dat Rogier Meijer daar wat meer de credits voor mag krijgen.
Dat ben ik helemaal met je eens. Die werd in het begin van het seizoen volgens mij na 3 wedstrijden opgewacht.
Twee
wedstrijden werd de bus
uit bij Raak
naar de verhuisdozen waren ook al gepakt.
Ja, hij zit in zijn 4e seizoen bij NEC, ja. Dus een langere periode. Dus hij slaagt er toch iedere keer in om weer iets te raken bij zijn spelersgroep. Om het uiteindelijk weer vlot te trekken. Jij vindt dat hij daar te weinig.
Ja, maar ook de manier waarop. Hè, dan is iedereen in rep en roer als er weer eens een wedstrijdje verloren wordt. Hè, maar tussendoor wordt er inmiddels leuk gevoetbald. Halen heel veel punten. En ja. Hij blijft altijd rustig.
Ja.
Ook als er een finale wordt gehaald voor de beker. En dan, leuk om te zien.
Maar je hebt het dan over de fans, denk ik. Want hij wordt gewoon wel door de journalistiek wel, bewieren ook wil ik niet zeggen, maar gewoon gecomplimenteerd voor het leuke voetbal.
Ja, het verwachtingspatroon lag aan het begin van het seizoen echt heel hoog in Nijmegen.
Ja, maar niet per se terecht. Niet per se terecht.
Nee, dat heb ik jou inderdaad al een paar keer horen zeggen. Maar als je investeringen doet in een keeper en
daarom vind ik het ook het knapste van hem dat hij met toch wel wat verdettes, noem ik het maar, zo weet te presteren. Want Schöne komt niet meer mee.
Is geen verdette, toch?
Ze twijfelen nog
wel. Ja, maar is een grote jongen. Dat zijn wel de jongens waar je, als jij een beslissing maakt dat hij niet meer speelt, die komt aan hoor, in de selectie. Nuitink heeft ook een moeilijk seizoen.
Even over Schöne nog kijken. Laat het nu een beetje boven de markt hangen of ze wel of niet met hem doorgaan. Wat zou jij doen in zo'n situatie met Schöne?
Ik zou met hem gaan zitten in eerste instantie. En vragen ze, jongen, hoe is het met je? Hoe zit je erin? We zien het vuur niet echt. Ik zie het vuur niet bij Schöne. En dat is begrijpelijk als je wat ouder wordt en gewisseld wordt. En dat is mentaal, komt dat heel hard aan. En dan kun je gaan kijken. Zeg, kun jij op het tweede plan nog doorgaan? Nou, ik denk niet dat hij dat gaat doen, gezien hoe hij speelde.
Maar dat heeft hij toch goed gedaan, Meijers? Door uit te leggen waarom je met hoedemakers wil spelen. Door uit te leggen waarom zo'n middenveld er nu wat anders uitziet. Ik vind dat hij dat heel goed gedaan.
En de resultaten vervolgens aan zijn zijde.
Silas heeft hij ook na zijn blessure. Heeft hij ook op het moment dat hij net weer fit was, heeft hij gezegd, je speelt nog niet. Roefs, die speelt nog. Ik heb je zien trainen. Het was niet met de scherpte die ik van je verlang. Zet die gewoon op de bank. Ja, dan moet je durven als trainer. Want dan kun je echt gezeik. Weet jij als geen ander, daar kun je gezeik mee krijgen. En dan kan jouw positie ook weer wat aan het wankelen raken. Nou, daarin heeft hij altijd zijn hoofd boven water gehouden. Dat vind ik het sterkste van hem.
Dat heeft hij echt vaak laten zien. Zo'n Tafsan ook werd door iedereen uitgefloten. Of door een groot gedeelte van het publiek. En hij op een of andere manier marcheerde hij dat weer. Liet hij hem toch staan. Ja. Betaalde zich weer terug. En jongen, hebben ze uiteindelijk een mooie transfersom voor gekregen. Dus ja, genoeg voorbeelden om te zeggen van credits voor Rogier.
Ja, dan hebben we ook nog de Twentse derby tussen Twente en Heracles. Het was een roerig weekje in Enschede.
Vond je?
Ja, dat was het wel. Hebben ze dat goed aangepakt, vind je?
Ik vind het heel goed dat ze Brenet uiteindelijk gewoon hebben weggestuurd. Want als je het verhaal las in Tubantia, wat hij allemaal heeft geflikt, daaruit zijpelde door dat het echt wel een hoofdpijndossier is geweest, waarbij misschien nog niet eens alles boven water is gekomen. Dan vind ik goed dat je ook een speler die misschien belangrijk is voor je elftal zegt van de groeten ermee. We staan als Twente voor andere normen en waarden. Kan je natuurlijk wel weer bij aanmerken, Ugalde naar Spartak Moskou verkopen. Wat zijn dan die normen en waarden? Maar vind ik een iets ander vlak. 9 miljoen incasseren van een 15 miljoen was het. Van een discutabele club of een speler die op meerdere fronten zich heeft misdragen. En vooral gewoon, als mens zich niet goed heeft getoond, meerdere keren, ja, dan mag je iemand wel wegsturen, vind ik.
Ja, kan zoiets, want het is hij werd door Oosting vandaag in de persconferentie geroemd als een speler die juist in de spelersgroep een verbinder is. Ze keken er tegen hem op. Ik begreep ook dat vanuit de spelersgroep er best wel geprobeerd is om hem toch bij te houden. Heeft de club voor gekozen om dat niet te doen. Kan zoiets, Twente bleef natuurlijk een topseizoen. Kan dat zoiets nog de boel uit de rails laten gaan?
Ja, ze willen wel een punt maken natuurlijk.
Maar ik bedoel meer de impact op een spelersgroep voor het restant van het seizoen. Als trainer.
Nou ja, weet je, dat is natuurlijk, dat weten we pas achteraf. Mm-hmm. Hè? Maar wat ik wel altijd bij Twente nu de laatste jaren merkt, is dat ze wel een bepaalde voorbeeldfunctie hebben. Omdat ze ook best wel worstelen soms met de dingen die er gebeuren rondom het veld. Dus ze willen wel een punt maken. En misschien is er wel wat meer gebeurd nog, wat misschien niet echt breed uitgemeten is geweest. Want het is wel een risico om hem nu te laten vallen.
Ja, staat er druk op?
Ja, risico, spelen zou hij niet meer, toch?
Nee, hij zou niet meer spelen. Nee.
Dus risico, waarom zou het een risico zijn?
Nou ja, omdat je bedoelt omdat hij de gevangenis in moet.
Nee, maar dat hij een risico voor Twente bedoel je, toch?
Ja.
Dat is geen risico, hij speelt toch niet meer. Ja, of je hem nou wel of niet bij de groep houdt, ja. Ik zie dat niet echt als een punt.
De tegenstander, Heracles, glijden die nog de problemen in, Sjors? Of is daar Hoornkamp toch iets te goed voor?
Wordt wel van mijn voorspellende gaven.
Laat ik het anders vragen. Vind jij Heracles momenteel een one-man army?
Nou, Hoornkamp draagt ze wel mee. Je kijkt altijd natuurlijk naar degene die de meeste doelpunten maken. En dat valt het meeste op. Maar ik vind Hoornkamp niet cruciaal voor het lijstbehoud van Heracles Almelo. Dus zou
niet.
Niet zo cruciaal. Bijvoorbeeld Mats Seuntjes bij RKC vind ik veel crucialer voor zijn rol in het elftal dan Gis Hoornkamp. Omdat Gis Hoornkamp niet in zijn eentje die ballen vanaf het middenveld op zichzelf gaat steken. Dan ook nog een mannetje wegzet met een loopactie en hem zelf afmaakt. Hij doet het goed, maar heeft echt wel de hulp van zijn elftal nodig. En daarbij vind ik Seuntjes bij RKC bijvoorbeeld veel dwingender.
Gaat die dan de redding zijn voor RKC om dat bruggetje gelijk maar te maken? RKC speelt, even kijken.
Heerenveen.
Ja, Heerenveen thuis.
Ja, maar die hebben een makkelijker programma op papier. Maar als je gewoon met Heracles nog naar tegen Twente, AZ, Sparta, dat is wel iets pittiger. En het is maar 4 punten verschil. Ik zei ook 2 weken geleden tegen Sturing van dat verschil met Excelsior, dat is niet zo heel erg groot. En als je nog voor die 15e plaats, dat is toch wel grappig. Ja. Dat daar nog 3 ploegen echt voor in aanmerking komen.
Ja, en Excelsior zit in heel zwaar weer, hè? Ja. Met die blessures die ze hebben.
Als je hebben sinds begin oktober 1 keer gewonnen.
Je zegt Seuntjens. Ik denk ook dat is echt de verschilmaker gaat die worden voor RKC in de laatste wedstrijden. En
Moet hij wel fit blijven,
absoluut. Maar als hij fit is, niet normaal. En dat heeft Excelsior ook. Met Parrot, Driehoes is nu net weer een beetje terug aan het komen, dus het is hoop op hem. Maar die Parrot ook. Ja, Excelsior heeft geen. Volgens mij speelt Duivenstein morgen in de spits. Ja, dat zijn dure blessures ook, hoor.
Ja, jij laat de naam van Driehoes vallen. Vond ik wel een opvallend bericht nog van vandaag van Telegraaf-collega Mike Verwij. Die stelde dat Nigel de Jong een gesprek heeft gehad met Driehoes om hem te kijken of hij hem kan bewegen om niet voor Marokko te kiezen, maar voor het Nederlands elftal. Is zoiets voorbarig of is dat juist heel goed management vanuit de KNVB om hier vooruit in te denken?
Tuurlijk, het is supergoed management. Ik denk alleen dat Driehoes dat niet gaat doen. Want hij kan met Marokko kan hij naar de Olympische Spelen.
Afrikaans kampioen geworden met Jong Marokko.
Kampioen geworden, dus ja. Maar absoluut, waarom zou je het niet proberen? Je weet het nooit met zo'n speler.
Ja, je zou kunnen zeggen dat is nu wel heel voorbarig, omdat hij nog op geen enkele manier een potentie heeft voor Nederland.
We hebben toch iedereen gekapiteld toen Ziyech die werd opgeroepen. En dat we daar geen zalvende woorden en een warm bad hebben gecreëerd.
Ja, dus de plank
maar
is
het is wel opvallend, ook voor hem. Weet je, Driehoes, ja, die heeft toch nog nooit aan het Nederlands elftal gedacht, eerlijk. Nee. Dus hij zal hebben gedacht van waarvoor bel je precies, Nigel?
Dat is wel een hele reële, rustige, uitgebalanceerde jongen, heb ik het idee.
Driehoes?
Driehoes, ja. Ja, dat hij misschien inderdaad wel oprecht verbaasd was toen hij Nigel de Jong ineens aan de telefoon kreeg.
Dat hij dacht dat het een teamgenoot was met de stem van Nigel de Jong. Ja, ik weet het ook niet. Het is het is het proberen waard. Maar je moet niet zo'n situatie hebben als met Ziyech inderdaad, dat je gewoon opeens te laat bent.
Ja. Even terug nog naar de Eredivisie, Mike. Feyenoord-Utrecht is natuurlijk altijd een zeer interessante wedstrijd waarbij Feyenoord eigenlijk die tweede plaats wel in bezit heeft en waarschijnlijk geen eerste meer gaat worden. Is dan alles gericht op de bekerfinale van, wat is het, over ruim drie weken?
Ja. Ja, die leeft ook enorm, zowel bij NEC als bij Feyenoord. Dus, maar ja, ze willen natuurlijk ook wel een goed gevoel blijven houden. En dit zijn wel krakers, hoor, want Utrecht is natuurlijk lastig te verslaan.
Ja, dat is een mooie test, zei Arne Slot ook op weg naar de play-offs, want hij vond Utrecht vergelijkbaar met NEC. Utrecht overigens wil Didde, nog even kort, 15 seconden, Kees. Is dat een goede investering, Didde van
Rode JC? Absoluut een goede investering. Alleen denk maar niet dat hij er meteen 34 wedstrijden kan staan.
Nee. Mooi. Nog 8 tellen voor de Future Cup bij ESPN te zien. Allemaal onder 17 teams. De duurste Engelse speler van tot 15 jaar doet mee bij Manchester City.
Pak dat mooi nog even mee. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Dag.
Voetbalpraat werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.